weken, of misschien wordt het misschien wel maanden, weet je nooit van tevoren, wil ik met jullie gaan nadenken over gelijkenissen. Over gelijkenissen. Bart, je kunt eerst de sheet al opzetten. En nu is het zo dat in de Bijbel, daar komen heel veel gelijkenissen voor. Minimaal 28, maar als je dus eigenlijk alles zo bekijkt en je kijkt zo wat de Heer Jezus, hoe de Heer Jezus onderricht heeft gegeven, dan zijn er wel misschien wel over de 50 gelijkenissen die hij eigenlijk uitspreekt. En ik wil daar vanmorgen een begin mee maken, maar het is een heel bijzonder voorrecht. Ik ben daar eigenlijk al een tijd mee bezig. Kijk, voordat je begint te preken, ben je dus met verschillende dingen al een hele tijd bezig. En ik wil heel graag met jullie over gelijkenissen gaan spreken. En vanmorgen willen we zo lezen Matteüs 13, vers 45 en 46. En het typische is eigenlijk dat als je naar die gelijkenissen kijkt, dan zijn dat heel vaak maar twee of drie. Twee of drie verzen. Matteüs 13 is heel bekend omdat dat een heel hoofdstuk is waar heel veel gelijkenissen gesproken wordt. Maar vanmorgen wil ik met jullie beginnen over Matteüs 13, vers 45 en 46, als de Heer Jezus zo onderricht geeft over het koninkrijk van der hemelen, koninkrijk der hemelen. Ik heb de meeste teksten op sheet gezet en ik wil deze twee versen zo met jullie lezen en dan nog samen bidden. De Heer Jezus zegt daar: evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Ik lees het vers nog eens. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Laten we nog even samen bidden. Vader, ik wil u zo bidden om kracht en vrijmoedigheid, om duidelijk te spreken. Ik wil u zo bidden voor degenen die zo zitten, om te luisteren, dat u een echt, dat we niet de tijd zo voorbij laten gaan, maar dat we echt opmerkzaam zijn en dat u tot ons hart wilt spreken. Ik heb zo'n diep verlangen, Heer, steeds weer opnieuw om uw woord te bestuderen, het zelf in mijn leven toe te passen. Ik heb zo'n diep verlangen, Heer, om het te verwerken. En dan komt dat moment dat u het geeft ook om het te preken, om het te leren. En voordat dit gebeurt, is er al een heel proces eigenlijk in mezelf en in de predikers bezig geweest. We zijn geen mensen die lessen leren en doorgeven. Vader, we willen leven. In uw woord leven en de lessen vanuit die troon echt mogen om die door te geven. Ik wil u bidden dat iedereen echt zo gezegend mag worden vanmorgen. Ik wil u bidden dat we u horen spreken. We willen bidden, Heer, dat u de woorden die we spreken echt tot leven brengt in ons eigen hart. Zodat we veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Veranderen. Dat het gebeeld van Jezus Christus. O Heer, wat is dat toch geweldig. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Zoals ik al zei, wil ik zo de komende weken wil ik dus graag spreken over gelijkenissen. Gelijkenissen die de Heer Jezus zo spreekt tegenover een grote schare. Het bijzondere is eigenlijk dat hij de gelijkenissen die hij spreekt, spreekt hij eigenlijk tegen een hele hoop mensen. Grote aantallen mensen. En toch is het zo dat hij uitleg alleen maar geeft aan zijn discipelen. Hij geeft alleen uitleg aan zijn discipelen. En voordat we deze versen zo bestuderen, wil ik eerst even een bladzijde terug. Want u ziet dan in Matteüs 13 vers 3, daar zie je, en hij sprak hen vele dingen, en dan gaat het dus over een hele schare. Er staat in vers 2, Matteüs 13 vers 2, en een vele schare vergaderden ze zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daar neder zat. Er waren zoveel mensen dat de Heer Jezus eigenlijk in een boot moest om ze allemaal toe te spreken. En dan staat er, en hij sprak hen vele dingen in gelijkenissen. Het gaat om vele gelijkenissen. En hij zeide, en dan begint de Heer Jezus gelijkenissen te vertellen. En dan zie je eigenlijk in Matthäus 13, vers 11, daar komen de discipelen en die zeggen tegen de Heer Jezus, daar staat er in vers 10, en de discipelen kwamen en zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Waarom spreekt u eigenlijk tegen de scharen in gelijkenissen? En dan geeft de Heer Jezus een antwoord en dat maakt het zo spannend en zo ontzettend interessant. De Heer Jezus zegt dan, hij antwoordde en zeide, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. De Heer Jezus die zegt, het is u gegeven de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Een gelijkenis heeft een bepaalde betekenis om waarom dat de Heer Jezus eigenlijk tot in gelijkenissen spreekt. Aan de ene kant is het zo dat er dingen onthuld worden voor de gelovigen. Ze worden onthuld. En hij legt de dingen eigenlijk ook alleen maar uit naar de gelovigen. En aan de andere kant is het voor de anderen verborgen. Het is een geheimenis. De gelijkenissen, die zijn zo bijzonder om ze te bestuderen, omdat God daar, de Heer Jezus daar, een geheimenis openbaart, wat voor mensen die de Heilige Geest niet hebben ontvangen, niet te begrijpen is. En dat maakt het zo ontzettend interessant om over gelijkenissen na te denken, omdat het een geheimenis is wat Jezus onthult. Als het ware is het verborgen. Eigenlijk begint hij na Johannes 6, als hij gesproken heeft over het bloed en over het vlees, en daar in feite ook de zaken figuurlijk eigenlijk wil vertellen aan de Joden, dat hij gekomen is om te sterven en dat degene die zijn bloed drinkt, en dan zie je eigenlijk een kentering daar dat ze zich van hem afkeren. Omdat ze zeggen, hoe kan nu iemand zeggen dat je letterlijk bloed moet drinken terwijl het in de wet verboden is. En ze besnappen het niet. De mensen die daar luisteren, die zijn doof. Terwijl ze de woorden horen, begrijpen ze niet. En dan begint de Heer Jezus, zie je dat er een kentering komt in de prediking. Dan begint hij vanaf dat moment, omdat ze zich afkeren van hem en de waarheid niet willen horen, begint hij in gelijkenissen te spreken. En dan begint hij die gelijkenissen, die begint hij aan de discipelen uit te leggen. En wat hij daar openbaart, is eigenlijk iets over het koninkrijk der hemelen. Het bijzondere is eigenlijk dat u en ik, als we zo lezen en de Heilige Geest hebben ontvangen, dat we iets mogen beseffen wat eigenlijk dat betekent, dat de Heer Jezus iets vertelt over het koninkrijk der hemelen. En het is voor de mensen die de Heilige Geest niet hebben ontvangen, degenen die niet zijn wederom geboren, is het dwaasheid. Ik vind het zo bijzonder dat dat ook staat in 1 Korinthe 2 vers 14. Daar staat dan, doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem een dwaasheid en ik kan het niet verstaan. Het is een dwaasheid. En het bijzondere is dat als we ook zo dadelijk over die gelijkenis, over die koopman en die paars gaan nadenken, dan zie je eigenlijk de diepte van hoe God eigenlijk diep met ons wil communiceren. En het bijzondere is eigenlijk dat je mag weten wat het betekent om in dat koninkrijk der hemelen te leven, om daarin te zijn en dat te zijn binnen te zijn gegaan. Niet alleen te zien, daar kom ik zo dadelijk op terug, maar om dat binnen te zijn gegaan. Want het openbaart ons, ook deze gelijkenis, die openbaart de essentie van het koninkrijk. En de essentie van het koninkrijk der hemelen is dat we zien dat er een relatie is tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is die drie enige God. Maar dat wij door het offer van de Heer Jezus, dat we in die relatie zijn gekomen. Dat is het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen, dat wil eigenlijk zeggen, dat spreekt over relaties. Dat we binnen mogen gaan. Andere preken zal ik daaraan wijden over het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk Gods. Maar als je gaat kijken naar de essentie van de zaak en ook naar deze gelijkenissen. De essentie van de gelijkenis is, dat is een relatie. Dat is een diepe relatie waar we ons over mogen verwonderen. Dat je mag zien, alhoewel we de diepte nooit kunnen zien, over die relatie tussen drie enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En God de Zoon, die het God zijn niet als een roof heeft geacht, gekomen is hier op aarde. En met hem kwam het koninkrijk der hemelen. En wij in dat koninkrijk mogen binnengaan om de relatie te zien tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En door de Heere Jezus in die relatie te komen met hem en daardoor met God. En dat moet je goed beseffen. Als je over het koninkrijk van de hemelen spreekt, over het koninkrijk Gods, dan heb je het niet over een koninkrijk waarvan je zegt van, ja, dat is een koninkrijk, maar je hebt daar deel aan en je mag leven in dat koninkrijk en je mag een relatie hebben met God, de Vader, door zijn Zoon. En het bijzondere is dan dat je met elkaar een relatie hebt. Dat is de essentie. Dat je daardoor met elkaar een relatie hebt. Dat je daardoor met elkaar die diepe gemeenschap mag proeven. Die gemeenschap van u en van mij, als we hier dus vanmorgen samen zijn, als we die gemeenschap vieren in het avondmaal. We hebben eigenlijk alleen maar gemeenschap met elkaar door Christus en in Christus. En als jij gemeenschap hebt met de Heer Jezus en ik heb gemeenschap met de Heer Jezus, dan hebben we gemeenschap met elkaar. En dat is iets wat God en wat de Heer Jezus wil openbaren in die gelijkenissen. In die gelijkenissen. Dat het gaat over relaties. En daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. En zo spreken. Het bijzondere is eigenlijk als je zo teruggaat naar die gelijkenis. En je ziet dan dat de Heer Jezus zegt, evenzo in het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Hij zoekt meerdere parelen. Meerdere. Schone parelen. En op een gegeven moment vindt hij er één. Eén. Toen hij één kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die. En ik wil met jullie naar deze gelijkenis kijken en over vier dingen nadenken. Het eerste is, de koopman zoekt. De koopman zoekt. Het tweede is, de koopman vindt. Het derde is, de koopman verkoopt. En het vierde is, de koopman koopt. Die vier dingen. Deze vier dingen wil ik zo stapsgewijs met jullie even zo van nadenken. Het eerste is, de koopman die zoekt. Er staat evenzo in het koninkrijk der hemelen, gelijk aan de koopman, die schone parelen zocht. Hij zoekt. Weet je, een van de grootste problemen van deze tijd, denk ik, is dat mensen niet meer zoeken. En nu kunnen we het heel, ver van ons bed zo maken als we zeggen, de mens zoekt niet meer. Maar ik denk zelfs, en ik wil het heel kort bijbrengen, dat wij niet meer zoeken. Dat u en ik niet zoeken. En wat bedoel ik daarmee? Weet je, God roept in het Oude Testament, u moet eens voor de aardigheid, moeten jullie eens de concordantie pakken en dan pak je dat woord zoeken en dan ga je eens alle teksten eigenlijk lezen. En wat je dan eigenlijk zo ziet, dat is dat er de koningen, er zijn grote mannen Gods, die zochten God. Je ziet dat dat zoeken van God, dat vind je terug eigenlijk bij David, Josia. Vind je dat terug? Je vindt het dus echt terug bij Esra, bij Nehemia, dat mensen God eigenlijk zochten. En dat zoeken, dat heeft dan een heel bijzondere betekenis. Als God zegt dat we zoeken, dat we hem moeten zoeken, dat we zijn aangezicht moeten zoeken, dan is dat zoek mijn aangezicht. Dan moet je dat niet verwarren met God zoeken als je problemen hebt. Als God zoeken als je pijn hebt. God zoeken als je verdriet hebt. Dat is goed om God aan te zoeken. Het is heel goed om God te zoeken als je grote nood hebt. En toch geloof ik dat God niet dat bedoelt. Dat we moeten zoeken in de momenten als we grote problemen hebben. Niet alleen. En toch betrap ik me eigenlijk erop, als ik naar mezelf kijk, dat ik God in die momenten zoek waarin ik echt tot diepe dalen ga. Waarin ik door grote moeite heb. En het bijzondere is dat God dan ook zich laat vinden. Maar, er is een groot maar, en dat is namelijk, dan zoek ik God voor mezelf. Dan voor mijn nood, voor mijn pijn, voor mijn moeite, voor mijn zorgen. Maar wat God eigenlijk graag wil, is dat we hem zoeken niet voor onszelf, maar dat we zijn aangezicht zoeken, dat we hem zoeken. Dat het niet gaat om mijn nood, begrijp je wat ik bedoel? Dat het niet gaat om mijn verdriet en dat het niet gaat om mijn moeilijkheden, maar dat ik een moment ken en doorbreek dat ik in mijn leven een dusdanig patroon heb, een leefwijze heb, dat ik God zoek om hem. Om hemzelf. Daarom staat er ook, zoek mijn aangezicht. Dat we God zoeken en zoeken in onze relatie met hem. En dat we zeggen, Heer, ik wil u zoeken om u. Niet om mijn problemen, niet om mijn moeilijkheden, dat u die oplost. Ik ben zo dankbaar dat dat gebeurt. Maar het is een totaal andere insteek. Aan de ene kant zoek ik dan God voor mezelf. Maar als je dan God zoekt en je kunt dat doorbreken in een stuk volwassenheid om te groeien. En je zegt van Heer, ik kom u zoeken om uwentwege. Ik zoek uw aangezicht om uwentwege. Natuurlijk is het dan zo dat je je zorgen bij hem kwijt kunt. Natuurlijk moeten we God zoeken als we moeite kennen. Maar als dat het zoeken is in je leven, alleen dan mis je iets. En ik geloof dat het grootste probleem in deze tijd, wat ons belemmert om te zoeken, dat is niet onze zonde, denk ik. Als ik kijk, ik weet, in die intieme relatie met de Heer Jezus, dan weet ik, ik heb iets verkeerd gedaan. En dan kan ik daarmee vechten. En dan kan ik even ophouden en zeggen van Heer, en dan ga ik dat God uitleggen waarom dat zo mis is gegaan. Maar er komt een moment dat de Heilige Geest tegen me zegt van Miel, nu moet je belijden. En dan kom ik ook. Dan kom ik ook, daar ben ik ook. Maar dat is niet hetgene wat me zo belemmert. Het belemmert me zeker. Ik moet het opruimen. Maar weet je wat mij belemmert in het zoeken van God? Ik weet dat ik deze week een moeilijke week zal hebben. Ik ga zo dadelijk na de dienst vertrek ik naar een beurs. En dan gaan we vanmiddag dat opbouwen. En dan zal ik, vanavond, dan gaan we dan samen met mijn collega's wat eten. En dan ben ik maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ben ik met heel veel andere dingen bezig. Ik heb mijn Bijbel bij me, ik heb studiemateriaal bij me. Maar de tred van de alledag, die zal me deze week grote parten gaan spreken. De tred van alle dag. Ik heb me daarop voorbereid geestelijk, de tred van alle dag te doorbreken om God te zoeken. Vroeg op te staan. Moeten zijn, maar vroeg op te staan. Weet je, als je naar jezelf kijkt en je zegt van, ik wil God zoeken. Hoe is het in je dagelijks leven? Wat belemmert je het meest? Het is toch de tred van de alle dag dat je 's morgens sta je op, misschien al of niet iets te laat. Je pakt snel een kopje koffie, misschien ontbijt je wel of ontbijt je niet. Je pakt wel of niet de Bijbel, misschien snel. En dan geef je snel je vrouw een kus. Je gaat in de auto en je gaat naar het leger. Ik kijk zo naar David. Dan ga je naar het leger. Hij heeft dan nog geen vrouw om te kussen, maar dat komt wel. Maar dan ga je naar je werk. En dan is het zo dat je, dan ben je daar bezig en bezig en bezig. En dan kom je naar huis, misschien te laat. Je hebt 8 tot 10 uur gewerkt. Thuis hebben ze al gegeten. Kinderen bij je, ga je misschien eventjes meehelpen als man. En dan uiteindelijk kun je even wat eten. Misschien dat je geluk hebt dat je samen met je gezin kon eten, maar meestal is het anders. En dan plof je neer op de bank misschien, om televisie te kijken en dan weer naar bed te gaan. En het moeilijkste vind ik eigenlijk de vrouwen. Ik heb soms, als hier Rietje ziek is, dan moet ik me inschakelen in het huishouden. En dan zie ik pas hoe verschrikkelijk moeilijk dat is. Verschrikkelijk moeilijk. Tientallen dingen die altijd weer opnieuw terugkomen. Nooit klaar bent. 'S morgens begin je op te ruimen, je hebt je kinderen misschien een ontbijt gemaakt of je zorgt dat ze op tijd naar school komen. En dan, of je brengt de kinderen naar school. En dan kom je terug en dan heb je nog misschien kleine kinderen thuis. Dan de afwas, het schoonmaken. Alle dingen, alle kleine dingen, die man die de spullen niet opruimt. Waar je gewoon ziet van, ja, daar ligt weer van alles. Het spoor is te zien, hoe die naar bed is gegaan. Schoenen staan beneden. Op de gang vind je dan zijn sokken en dan... En dan ben je elke dag, kom je weer opnieuw terug in de tred van het leven. En zo is het ook met mensen die naar school gaan. Mensen die studeren. Je gaat dadelijk, ga je weg. Je hebt misschien een kamer. En dan is het zo dat je bent wel of niet voorbereid voor morgen naar de les te gaan. En dan zie je vrienden en je vrienden zeggen, ja, studeren kun je nog altijd, kom, gaan we wat plezier maken. En dan ga je morgen naar school, je hebt de druk. Je hebt misschien verkering, nog een paar hobby's en de tred van de alledag. Ik geloof dat de tred van de alledag, dat je belemmert om God te zoeken. Om God te zoeken. En weet je, het is zo dat het bijzondere vind ik eigenlijk, dat Mozes kende dat ook. Mozes kende dat ook. Mozes, dat was ook een man die de tred van de dag eigenlijk kende. En dan vind ik het zo bijzonder dat er in Exodus 33 vers 7 staat zoiets moois. Daar staat er dat Mozes die spande een tent. Hij spande een tent. Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit. Buiten de legerplaats. Buiten daar waar het alledaagse leven zich afspeelde. Daar had hij had een tent. God had hem dat gezegd. Span een tent van de samenkomst. Buiten de legerplaats. Buiten de normale tred van het leven. Buiten waar je in beslag wordt genomen. Buiten waar je bezig bent met te werken. Buiten waar je bezig bent, om mensen te helpen, te corrigeren. Waar je je werk hebt, waar je eet. Waar je bezig bent met je gezin. Buiten. En dan spant hij daar een tent. Ver van de lege plaats. Het was ook nog ver van de lege plaats. Hij moest er een tijd voor doen. Dat hij daar aankwam. En dan zegt hij, en noemde haar tent der samenkomst. En nu komt het. Nu komt het. Ik vind dat zo ontzettend mooi. Ik heb een boekje gekregen van mensen uit de gemeente. En met Pasen. En dat trof me zo. Daar is een hoofdstuk aan gewijd. En dat boekje ben ik met heel veel interesse aan lezen. En jullie zullen ervan meegenieten. En een van die dingen staat, is een klein hoofdstuk. Daar staat, ieder die de Heere zocht... Ieder die de Heere zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was. Ieder die de Heere zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was. Weet je, het is zo bijzonder als je mag weten in je leven, ik heb een tent van samenkomst, ik heb een tent der samenkomst en die is buiten de tred van het leven. En daar ga ik God zoeken. En ik heb die tent der samenkomst heb ik in mijn bureau, achter mijn bureau. Ik hoef dan niet ver te lopen. Maar ik heb die tent van samenkomst, ik heb dan in de serre, heb ik dan mijn tent. En misschien heb je zelf ook zo'n tent op je slaapkamer. Maar als je dat niet hebt, dan zoek en span een tent. Om buiten de tred van de dag God te zoeken. Ik weet dat Jetty een tent heeft, boven. Als ik soms bel ze en dan zegt ze, ik zit zo op de kamer, op mijn kamer. En dan zit ze achter haar bureautje. En als je dan met haar belt, dan merk je gewoon, ze is in de tent der samenkomst. Ze zoekt God. En als je de parel wil vinden, moet je daar beginnen. Als je de parel wil vinden, moet je daar beginnen. Het is zo bijzonder dat je dus mag zien dat deze koopman, als de Heer Jezus zegt, deze koopman die zoekt en gaat zoeken, dan is het zo bijzonder. Dat hij vindt. Hij vindt. Het bijzondere is eigenlijk, die koopman zoekt, zoals wij mogen zoeken, God mogen zoeken, en uit mogen gaan en de tred van het leven mogen doorbreken. Maar als je dat doet, dan is het zo dat je zult vinden. Dan vind je. Het is zo bijzonder om te zien dat deze koopman, die zoekt vele parelen. Vele, staat er. En het bijzondere is, dan ontdekt hij één. Eén parel. Ik zal zo dadelijk uitleggen wat die ene parel is. Maar dat zoekt hij. Hij zoekt vele parelen. En dan vindt hij één parel, vindt hij. Hij vindt het. Hij vindt het. En het is zo'n prachtige belofte dat God zegt in Deuteronomium 4, vers 29. Dan zult gij naar de Heere uw God zoeken en hem vinden. En daar is echter een grote voorwaarde aan verbonden. Weet u, als ik soms zo luister en ook naar mezelf kijk, dan denk ik van, weet je wat, ook je stille tijd, ik weet niet hoe je je stille tijd inruimt. Maar op een gegeven moment sta je op, je doucht je, je scheert je, je gaat naar beneden en dan denk je, ja, nu moet ik de dag goed beginnen. En dan pakken we de Bijbel, gaan we bidden, is goed om een discipline te hebben. Maar wat God eigenlijk voor een voorwaarde stelt, is dat we zoeken wanneer je naar hem vraagt met je ganse hart en met je ganse ziel. Dan moet je op voorbereid zijn. Je moet erop voorbereid zijn om de koning der koningen te ontmoeten en hem te zoeken. Om de Heer der Heren te zoeken. Om hem te zoeken niet als, een, als iets zo van, ik kom de deur binnen, hoi, vriend. Het is de Heilige. Het is de Heilige. Het is de Almachtige. Het is de schepper van hemel en aarde, die zoek je. En die vind je dan, als je met je gehele hart en ziel zoekt. En daar gaat een stuk nederigheid van uit. Omdat je weet van, Heer, ik ben verloren en u heeft me gevonden, u heeft me eerst gezocht. En nu mag ik u zoeken en uw aangezicht zoeken. En ik mag voor u komen en ik wil u zoeken met mijn ganse hart en met mijn ganse ziel. Met mijn hele, het alles is daarbij betrokken. Alles. En dan zie je dat, zoals ik dat zei, dat mensen zoals David, Jozefat, Uzia, Josia, Esra, dat waren mensen die zochten. Die zochten God met een volkomen overgave. Die zochten met hart en ziel. En het bijzondere is dan dat je die ene parel, die mag je dan vinden. Je vindt iets. Je zoekt en je vindt iets. En dan ziet hij eigenlijk die parel, die koopman ziet die ene parel. Ik zal zo dadelijk uitleggen wat die ene parel is. Maar als je die dan ontdekt, als je die dan ontdekt, dan wil je ook verder gaan. Die parel, die intense parel is het kennen van Jezus Christus. Die parel, als je dat ziet, als die koopman, als die dan zoekt, vindt, hij vindt die ene parel. En die ene parel, dan zie je eigenlijk dat de Heer Jezus dat is. Het kennen van Jezus Christus. Weet je, als je dan ziet en zoekt en je ziet, hij is het beeld van de onzichtbare God. Als je ziet, hij is de eerstgeborene van de hele schepping. Als je mag ervaren dat alle dingen in hem geschapen zijn. Dat alles in hem vervuld is. Als je mag zien dat deze parel zo'n schoonheid heeft. Zo'n puurheid. Zo'n heiligheid. Als je dat mag ontdekken door te zoeken. Door je af te zonderen, te zoeken en te vinden. Als je dat dan eenmaal gezien hebt. Als je dat gezien hebt. Dat je hem hebt leren kennen als het lam van God. Als de alfa en de omega. Als het begin en het einde. Als de afdruk van Gods wezen. Als de leeuw van Juda. Als je deze dingen mag ervaren en mag zien. Als je dat toch mag zien. Dat mag kennen. Dan wil je dat toch bezitten. Om het zo tussen haakjes te zetten. Dan kan ik me toch niet voorstellen dat iemand dat laks erin is. Dan zul je worden als die koopman. Dan zul je worden als die koopman. Die koopman, die zoekt vele parelen. En op een gegeven moment ziet hij die ene. Die ene. De waarachtige. De heilige. En dan zegt hij, dat wil ik bezitten. En nu gebeurt er iets heel bijzonders. Hij begint te verkopen. Hij begint te verkopen. Wat betekent dat eigenlijk? Hij begint te verkopen en hij begint los te laten. Hij begint los te laten. Het probleem is namelijk dat als je die parel hebt gezien, je hebt gezocht en gevonden, dan komt er een proces op gang. Ik vind het zo bijzonder dat de Heer Jezus, als hij spreekt met Nicodemus. Nicodemus, een hooggeleerde man. Een hooggeleerde man die heel veel wist van het Oude Testament. Heel veel wist. En als de Heer Jezus hem iets uitlegt uit het Oude Testament, dan zegt de Heer Jezus tegen hem, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Je kunt het Koninkrijk Gods niet zien, tenzij je wederom geboren wordt. Dan komt Nicodemus met heel wat argumenten. En dan zie je op een gegeven moment dat de Heer Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Zien en binnengaan. Zien en binnengaan. Voor beide moet je wederom geboren zijn. Je moet het Koninkrijk Gods zien en je moet het binnengaan. Maar het binnengaan, dat betekent eigenlijk dat je moet gaan verkopen. En dat wil ik uitleggen wat dat betekent, want dat is een heel moeilijk proces. Dat is een heel moeilijk proces. Het is namelijk zo dat Paulus, die noemt daar een voorbeeld van. Als Paulus dat gaat beschrijven, wat dat eigenlijk betekent, dan vind je dat in Filippenzen 3, vers 4 en 5. Filippenzen 3, vers 4 en 5. Daar staat dan, dan gaat hij eigenlijk alles gaat hij alles vertellen. Vertellen wie hij is en waar hij vandaan komt en waar hij allemaal over kan, op kan roemen. En dan zegt hij, ofschoon ik voor mij wel redenen zou hebben om ook op mijn vlees vertrouwen te stellen, want hij heeft enorme capaciteiten. Hij heeft enorme capaciteiten. Want dan gaat hij dat eens uitleggen, waar hij over zijn vertrouwen kan stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. En dan begint hij op te tellen wat hij allemaal is. Besneden ten achtste dagen uit het volk Israël, van de stam Benjamin, in Hebreeën uit de Hebreeën, naar de wet een fariseer, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Jezus Christus, mijn Heere, dit alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Wat houdt die voor vuilnis? Het zou in die zin, als je zo naar de dingen kijkt die hij vertelt, dat is geen vuilnis. Hij zegt waar hij vandaan komt. Hij heeft een prachtige stamboom. Hij weet uit welke stam dat hij is. Hij heeft een fantastische opleiding gehad. Het is een ijverig persoon. En hij kan zelfs zeggen dat hij naar de wet gezien onberispelijk is. Het zijn geen slechte dingen. Het enige wat ertussen staat, maar goed, dat geeft zijn ijver aan. Hij is een vervolger van de gemeente. Maar ook vol passie, heb ik al eens ooit uitgelegd. Vol passie, hij wist en hij dacht dat dat een opdracht van God was. Om die secte uit te roeien. Vol passie. Maar dan zegt hij, dit acht ik voor vuilnis. Waarom zegt hij dat? Omdat hij weet, dit kan me allemaal belemmeren. Als het me belemmert in die relatie om Christus te kennen, dan is het vuilnis. Dan is het vuilnis. Weet je, als je die parel hebt gezien, hè, en je hebt die relatie, je hebt gezien wie Jezus is, en die parel, zoals ik al zei, dat is het kennen van Christus, en dat ga ik dadelijk even verder uitleggen. Maar dan kom je dingen tegen in je leven, waarin je dus echt grote moeite zult kennen om dingen los te moeten laten. Ik moest zelf denken aan het volgende, toen wij tot het besluit kwamen dat we ons lieten dopen. En toen we het besluit namen om onze kinderen niet meer in de Rooms-Katholieke Kerk te laten dopen. Toen kwam er een enorme spanning in de familie. En toen kwam het erop aan. Toen kwam het erop aan. Mijn afkomst. De spanningen die dat... Ik wilde Christus kennen. Hem volgen. Hem eren. Ik wilde daarin echt ook dienen. En ik wilde Jezus eigenlijk alleen maar volgen. Ik koos nergens tegen. Ik koos niet tegen een kinderdoop. Of ik koos ook niet tegen mijn ouders. En Rietje ook niet. We kozen niet tegen de familie. We kozen voor Jezus Christus. En het probleem was dat mensen dachten dat we tegen hun gingen kiezen. Aan de ene kant was het bezorgdheid. En aan de andere kant was het zo dat er iets geopenbaard werd. We wilden voor Christus gaan. En toen kwam het erop aan. Toen was het zo dat, zoals die koopman, moest je het loslaten. Moest je het in Gods handen geven en zeggen, Heer, ik wil die parel kennen. Ik wil u kennen als mijn Heer en Verlosser. Ik heb ontdekt wie u bent en ik wil dat loslaten. Een hele strijd. Je zult moeten loslaten als je uit de Rooms-Katholieke Kerk komt, zoals ik en Rietje. Dan moet je loslaten, ook al heb je er niet mee geleefd, dat er genademiddelen zijn. Genademiddelen. Dat zul je moeten loslaten dat de doop is een genademiddel. De communie, het vormsel, het huwelijk, de priesterdienst, dat zijn de zogenaamde sacramenten. Waarom moet je dat gaan loslaten? Omdat de sacramenten, daar hebben ze je van verteld, dat je behoudenis is. Dat je doordat je gedoopt bent in de kerk, dat je daardoor behouden bent. Dat je het vormsel hebt gekregen, dat je daardoor de Heilige Geest hebt ontvangen. Dat je biecht en dan krijg je vergeving van zonde, gisteren. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Er was een wijding hier in de stad. Iemand werd zalig verklaard. En diegenen die daarbij aanwezig waren, daar werd een aflaat voor gebeden. Mensen die niet uit Rooms-Katholieke huizen komen, die weten waarschijnlijk niet wat dat is. Maar diegenen die daarmee aanwezig waren, daar werd hun zonde vergeven, omdat er iemand heilig verklaard werd. En er werd een aflaat gebeden en iedereen die daar aanwezig was, hun zouden de zonde vergeven zijn. Dat is het sacrament van de biecht. Op het moment dat ik bid, is het vergeven. Maar gooi het niet te ver van je weg. Ik merk, pas geleden was ik in Brunsum samen met Rietje en mocht ik daar een lezing geven over de beleving en leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Hoe diep dat zit. Ook bij jou. Omdat we toch iets hebben van dat stemmetje van, misschien kun je toch iets zelf doen aan je behoudenis. Misschien moet je toch goede werken doen. Het is wel Jezus, maar misschien moet je toch nog iets doen. Natuurlijk mogen we goede werken doen. Maar je mag dat loslaten. Als je continu daarmee bent opgevoed, dat je zegt van je moet goede werken doen, want dan ben je behouden, dan is het niet weg. Ik geloof het echt niet dat als je je bekeert dat het dan weg is. Zo zijn er ook andere dingen, uit mensen die uit andere tradities eigenlijk tot geloof komen. Je hebt daarmee te kampen en je moet het losmaken. En je moet het als die koopman verkopen. Je krijgt er niks voor terug, maar je moet het verkopen. Moet weg. En zo zijn er andere dingen die eigenlijk waar je mee te maken hebt. Dat je die dingen moet gaan loslaten. Je verkoopt. Die koopman verkoopt. Maar hij kan het omdat hij die ene parel gezien heeft. Hij weet waarom dat hij het doet. En dan komt hij bij het vierde. Nu heeft hij alles verkocht. En dan komt dat moment dat hij zegt van, ik kan die parel kan ik gaan kopen. Schitterend. Ik vind het zo'n schitterende gelijkenis. Zo schitterend, zo prachtig opgebouwd. In twee zinnen, in twee versen. Wat een diepte. Dan komt hij en zoals ik zei, het kennen, zoals Paulus dat ook al echt geschreven heeft, het kennen van Christus, dat is die prachtige parel. Dat kennen van Christus. Dat is die schoonheid, die reinheid, die puurheid, die heiligheid, om dat deel aan te mogen hebben. En kennen, In de Bijbel is een heel bijzonder woord. In het Hebreeuws is dat het woord yada. Je mag je wel vergeten, maar ik ben er eens mee bezig geweest. En kennen, dat is in de Bijbel, als God het over kennen heeft, en als hij het hoofd, dat als hij zegt, het volk moet mij kennen, of als er staat Jezus, dat we Jezus moeten kennen, dan is dat niet zijn naam weten. Dan is dat niet het kennen van, zoals ik koningin Beatrix ken. He? Ik ken, zeggen ze, als je in het buitenland bent, en ze vragen, ken je koningin Beatrix? Dan zeg ik, ja natuurlijk, waarom vraag je dat? Dat is onze koningin. Maar ik heb er weet van, dat zij onze koningin is. Maar kennen is wat totaal anders in de Bijbel. Het kennen in de Bijbel, dat is dat je iemand leert kennen in de omgang, in de ontmoeting. Het is een ervaringskennis. En in die ervaringskennis, daar, wij spelen alle zintuigen een rol. Je voelen, je proeven, je ervaren, je oor, je hand, je hart. Alles is daarbij betrokken. Alles is daarbij betrokken. En kennis is nooit een kennis van dat je dat het buiten je voel, je verstand omgaat. Het is een ontmoeting. Ik heb hier al zo opgeschreven, het kennen is het leren kennen van zijn macht. Het leren kennen van zijn liefde. Het leren kennen van zijn wijsheid. Van zijn genade. Van zijn verhevenheid. Van zijn heiligheid. Van zijn gerechtigheid. Van zijn oordeel. Het is iets wat je persoonlijk, heel persoonlijk, gehoord en ervaren hebt. Het is niet iets, soms dan hoor ik mensen en dan hoor ik gewoon vertellen wat anderen hun verteld hebben. En hoeveel zitten er hier in deze zaal die iets van Jezus Christus vertellen, omdat ze het van iemand anders hebben gehoord. Maar het komt erop aan of je zelf die relatie hebt. Het komt erop aan niet dat je hebt gehoord van je vader of moeder hoe bijzonder dat die relatie is. Ik wil mijn kinderen laten zien hoe bijzonder het is. En ook de genade die God geeft onze kleinkinderen. En ook de gemeente. Wil ik laten zien hoe bijzonder het is om die relatie te kennen. Maar als je zo dadelijk naar huis gaat en je zegt, dat was een fijne preek. En die Miel die kent de Heer Jezus goed. En je gaat hem van alle. En de Heer Jezus is de Alpha en de Omega. Hij is het Lam van God. Hij is de Zoon van God. En waarom ken je dat? Ja, omdat ze in de gemeente dat zo hebben uitgelegd. Dat is niet het kennen wat de Bijbel bedoelt. Wat de Bijbel bedoelt is dat je een intieme relatie hebt met hem. Dat je met hem omgang hebt. Dat je je kunt knielen en kunt, dat je soms in tranen bent. Omdat je zegt, Heer, zo'n heiligheid, zo'n heerlijkheid, zo'n puurheid. Zo'n puurheid. Dat is die parel. En daar wil ik dingen voor opgeven. Daar wil ik dingen voor opgeven. Zo wil ik je eigenlijk kennen. Zo wil ik je kennen. En dan begrijp je ook wat Paulus eigenlijk bedoelt. Dat hij zegt dat hij alle schade, omdat de kennis van Christus mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen leren kennen. Het bijzondere is, en dan sluit ik af, het bijzondere van ons geloof, weet je wat het bijzondere van het christendom is? Het bijzondere, vergeet dat van zijn leven nooit, wat ik nu zeg. Mensen bekeren zich niet tot een leer. Mensen bekeren zich niet tot een christenleer. In elke andere godsdienst doe je dat wel. Je bekeert je niet naar een andere leefwijze. Je bekeert je niet naar andere regels. Je bekeert je niet dat je anders gaat leven. Je bekeert je tot een persoon. Is dat niet bijzonder? Dat je je niet bekeert naar een wetgeving of regels, maar dat je je bekeert tot een persoon. Als je de parel hebt gevonden, dan zeg je, voor deze persoon wil ik knielen, voor deze persoon wil ik leven, voor deze persoon ja, wil ik mijn leven geven. En dan bedoel ik niet om te sterven, maar voor hem te leven. Voor hem te leven. En ik zou jullie echt zo willen vragen, dat je nu vanmorgen, als we zo even stil zijn, dat je deze gelijkenissen op je laat je inwerken. En dan zeg je, ben ik als die koopman? Ben ik als die koopman? Ben ik als die koopman die zoekt? Ben ik als die koopman die zoekt? Ben ik als die koopman die gevonden heeft? Ben ik als die koopman die gevonden heeft die ene parel? Die ene parel. Dat is het voor mijn leven. En nu laat ik los. Nu laat ik los. Dat lukt je niet als je niet die parel hebt gevonden. Dan lukt het je niet je ouders los te laten. Het lukt je gewoon niet om te zeggen van, ik laat mijn afkomst achter me als dat gevraagd wordt. Als je die parel niet in het oog hebt. Want als je dat hebt, dan zeg je, Heer, ik wil het u geven. Ik geef het aan u, want dat wil ik bezitten. Ik wil die relatie wil ik hebben. Ik wil de diepte in met u gaan. En dat wil ik jullie echt vragen om daarover na te denken. Om te na te denken dat je de tred van de dag, ik zal er ook alles om geven deze week, dat ik de tred van de dag doorbreek om hem te zoeken. Om hem te zoeken. Zullen we zo samen even stil zijn? Vader, ik wil zo bidden dat ieder van ons staat op ergens. Soms moeten we dingen loslaten. Anderen die moeten gaan zoeken. Ja, andere heren die moeten dingen echt, echt loslaten. O Vader, we willen u zo bidden. Dat die parel die zo beschreven staat in uw woord, en dat is het kennen van uw Zoon Jezus Christus, dat u dat verder openbaart in de gemeente, in uw bruid, in het lichaam van u. Zodat we elkaar mogen aansporen, elkaar mogen bemoedigen, voor elkaar mogen bidden, om vast te houden, stand te houden. Stand te houden. Ik wil u zo danken voor de vrede die u geeft. Ik wil u zo danken, Heer, dat u zich openbaart als de Heer. De Heere der Heren. De Kyrios in ons leven en deze gemeente. Amen. Amen. We krijgen nog een toetje. En dat is namelijk de kinderen die willen graag wat doen. Dus misschien dat iemand de kinderen gaat halen. Ja. Mathieu, misschien wil jij een heel mooi lied even spelen. Zachtjes. Een mooi aanbiddingslied. Dat we even stil kunnen zijn. Alle lieve mama's, alle lieve mama's mogen komen. Lieve mama's, drie lieve, vijf lieve, zes lieve mama's. Alle lieve mama's mogen komen. Alle mama's.
Ja. Er is niemand meer.
En dan zingen we, want dat is het allervoornaamste rennen. Jezus houdt van alle lieve mannen. En weet je wat doet hij? Hij zegent alle lieve mannen.
Ja.
Zij gaan we dat nou doen. Maar dan gaat het zo'n beetje naar boven. Zo.
Zegen alle lieve mama's, Jezus. Zegen alle lieve mama's, Jezus. Zegen alle lieve mama's, alle lieve mama's mogen komen. Twee lieve, drie lieve mama's, vier lieve, vijf lieve, zes lieve mama's, zeven lieve, acht lieve, tien lieve mama's, alle lieve mama's mogen komen. Dat niet vrede zijn huwelijk niet is, hè? Schitterend. Ja. Fijn. Prachtig. Ja. Ja. Zullen we zo gaan staan? Ik wil Saskia en Ferdinand zo vragen, Marijn. En dan zingen we dat lied Vrede zij u. Dat zingen we zo de kinderen en de moeders toe, maar ook elkaar toe. Het is een prachtig lied. Vrede zij u. 58 is dat, Bart. En dat zijn die woorden die de Heer Jezus spreekt tegen zijn discipelen. Als hij zo in het midden is van